Geliefde vrienden van de grote koning Jezus Christus, wanneer wij met elkaar spreken over het gebed van de Heer Jezus, dan staan wij op heilige grond. Dan zou je bijna zeggen, doe je schoenen van je voeten, we staan op heilige grond. Want het gaat over het gebed van Jezus, we kijken hem in het hart. En het is ook om die reden dat wij steeds dat gebed zingen. We begonnen met een gebed en tussendoor zingen wij ook steeds weer een gebed. Want de bedoeling, denk ik, dat dit in de Bijbel staat, is ook dat wij dit gebed, ons eigen gebed, maken. En dat we leren Jezus na te bidden. Wij geloven dat de Heer Jezus leeft. Hij is niet doodgebleven, hij is opgestaan. Hij leeft, hij pleit voor ons aan de rechterhand van de Vader. Hij is het hoofd van zijn wereldwijde kerk. En hij roept sinds de Pinksterdag overal op aarde mensen bij elkaar. En hij doet dat ook vandaag in praktisch alle landen op aarde. Met miljoenen mensen. En wat is het bemoedigend om te weten dat de Heer Jezus zelf dat doet. En dat hij ook voor ons bidt. Vandaag gaan we kijken in Johannes 17 hoe de Heer Jezus dat doet. En daarbij moeten wij goed beseffen wanneer de Heer Jezus dit gebed uitsprak. Het is het zogenaamde hoge priesterlijke gebed dat hij bad net voor zijn eigen kruisdood op de avond voor zijn sterven. Die toespraak die Jezus toen hield voor zijn discipelen, afscheidstoespraak, vind je in Johannes 14 tot en met 16. En dat wordt afgesloten met dit gebed in Johannes 17. Het gaat daarin ook vaak over de Heilige Geest. En in Johannes 18, dan volgt dat de Heer Jezus wordt gevangen genomen en wordt verhoord, wordt gearresteerd en de volgende dag gekruisigd. Als het gaat over hoe de Heer Jezus worstelde met zijn eigen dood op die avond daarvoor, dan denken wij allemaal aan Gethsemane. En dat hij bloed zweette. Hè? En dat hij tot God uitriep, Heer, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Hij wist van het vreselijke lijden dat hem te wachten stond. Hij was diezelfde avond nog heel erg benauwd daarover. En toch bad de Heer Jezus toen ook al dit gebed. Ook voor zijn discipelen, maar ook voor zijn wereldwijde kerk. Wist u dat, beseft u dat, dat de Heer Jezus voor ons gebeden heeft op de avond voor zijn sterven, ook voor ons, als wij hier zitten. En dat hij vandaag nog steeds voor ons bidt. Hij bad voor ons, hij bidt voor ons. Dat is een enorme bemoediging. Wij staan er niet alleen voor. Dit hoge priesterlijk gebed van de Heer Jezus, dat is te verdelen in drie heldere gedeeltes, drie hoofddelen. De Heer Jezus bidt in de eerste plaats voor zichzelf, in vers 1 tot en met vers 8. In de tweede plaats, van vers 9 tot en met vers 19, bidt hij voor zijn discipelen. En tenslotte, vers 20 tot 26, bidt hij ook voor de wereldkerk, inclusief ons. De kerk van alle tijden, van alle eeuwen, van alle landen. Dat is bemoedigend om te onthouden, de Heer Jezus is onze kracht. Hij zelf bidt voor ons, ook vandaag nog. In elk van die kerngedeeltes, die drie gedeeltes, ga ik drie dingen noemen waar de Heer Jezus voor bidt. Drie kerngedachten. Er zijn dikke boeken geschreven, ik heb een boek van 400 bladzijden, alleen over dit gebed. Dus je zou ook 10 preken kunnen houden, of 20 over dit gebed. Maar ik zou graag willen dat u vandaag de grote, een beetje overzicht krijgt van de hoofdonderwerpen. Vandaar dat we 3 keer 3 kerngedachten uit dit gebed gaan bekijken. In de eerste plaats uit het eerste gedeelte waar de Heer Jezus bidt voor zichzelf op de avond voor zijn sterven. Vers 1 tot en met vers 8. De Heer Jezus bidt voor zichzelf. Hij bidt 3 kernzaken. Hij bidt daarbij om Gods grootheid of Gods heerlijkheid, Gods glorie. Hij bidt over Gods naam, de enige ware God, zegt hij. Die naam die hij ons heeft bekendgemaakt, zegt hij in vers 6. En hij bidt over eeuwig leven. Hij kwam om eeuwig leven te brengen. Die drie dingen gaan we eerst over nadenken. In de eerste plaats dus over dat begrip Gods grootheid. Dat komt steeds terug, dat komt wel 7 keer terug in dit gebed. Als u de Bijbel erbij hebt, vers 1... Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw zoon, dan zal de Vader uw grootheid tonen. Waar staat grootheid in de nieuwe Bijbelvertaling? Daar staat het woord heerlijkheid of glorie. Shekinah, voor het aangezicht van God. staat in de originele taal. Grootheid, grootheid, ook in vers 4 zien we het weer. Ik heb op aarde uw grootheid getoond. En dan later komt het nog een keer terug in vers 5. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had, voordat de wereld bestond. En zo komt het nog 3 keer terug in dit gebed. Het is een sleutelwoord in dit gebed. Daar wordt mee bedoeld Gods heilige uitstraling. Zijn Shekina staat dan in het Oude Testament. Dat duidt op de aanwezigheid van God op de Sinaï en in de tempel. En bij de tabernakel, die vuurkolom. En dat de mensen zagen een overweldigend besef van Gods grootheid, Gods heerlijkheid, Gods heiligheid. En Johannes bespeurde die grootheid, die glorie van God op verschillende momenten in het leven van de Heer Jezus. Hij zegt ook in zijn inleiding, niemand heeft ooit God gezien, maar wij hebben door de Heer Jezus de grootheid van God gezien, de genade en de goedheid van God. Hij zag het ook bij de dood van de Heer Jezus aan het kruis, hij zag het bij zijn opstanding, hij zag het bij de hemelvaart. En daarmee is de Heer Jezus het tastbare en zichtbare woord van God. Niet alleen maar hoorbaar en leesbaar, maar ook zichtbaar, tastbaar, heel dicht bij ons gekomen. Jezus kwam om de goedheid en waarheid van de Heer Jezus te laten zien in deze wereld. Hij is het levende woord van God. En dan bidt Jezus daar ook om. Toon nu, zegt hij, toon uw grootheid, uw heerlijkheid, bidt Jezus. Want nu is de tijd gekomen. Vers 1. Vader, nu is de tijd gekomen. En daar staat eigenlijk, nu is het uur gekomen. Heel vaak hoor je in de evangelie dat Jezus zegt, nee, nu nog niet. Nu nog niet openbaar maken wie ik ben. Het uur is nog niet gekomen. Maar nu zegt Jezus, op die avond voor zijn sterven, nu is het uur gekomen. Het beslissende, cruciale moment is nu aangebroken. Want de vernedering van de Heere Jezus aan het kruis, dat was waarvoor hij eigenlijk op de wereld kwam. Daardoor is hij de redder, de verlosser, het licht van de wereld geworden. De vernedering aan het kruis wordt dan ook in het Johannesevangelie afgetekend als een verhoging. De Heer Jezus werd verhoogd aan het kruis. Niet omdat hij opgetild werd tussen hemel en aarde, maar ook omdat daar de grootheid van God zichtbaar werd. In die vernedering werd hij opgetild tot de koningknecht, tot onze verlosser, de Messias van God. Het ging de Heer Jezus daar ten diepste om in zijn leven, in zijn bediening op aarde, deze grootheid van de Heere God te tonen. En als het Jezus daarom ging, dan moet het bij ons ook daarom gaan in ons leven. Dat wij leven voor de grootheid van God, voor de heiligheid van God, om iets van Hem uit te stralen. Wat er ook gebeurt in je leven, in de goede dagen, als je gezegend wordt, maar ook in de slechte. Ook in de slechte dagen kan een mens iets uitstralen van de glorie van God. Ik heb het meest gezien van de grootheid van God bij het sterfbed en bij het ziekbed van mensen. En bij begrafenissen. Ik denk aan sommige begrafenissen en de rillingen lopen nog over mijn rug. Van hoe dichtbij de Heere God kwam. De grootheid van God komt ook in het lijden, in de diepte van het leven tot ons. En dat gebeurde ook bij het kruis van Jezus. En Jezus bidt, toon Heer op aarde uw grootheid. Daar gaat het om. Het gaat niet om onszelf. Om wat wij meemaken in dit leven. Of wij wel genoeg gezegend worden. Of wij het wel goed hebben. Het gaat er in ons leven om dat wij de grootheid van God laten zien. De glorie van onze Heer. Zoals Jezus ons ook leerde bidden. Onze Vader, Abba in de hemel. Uw naam worden geheiligd. Het gaat om Gods naam. En dat leidt ons gelijk naar de tweede hoofdzaak uit dit gebed van Jezus voor zichzelf. Dat Jezus ook bidt over Gods naam. Hij zegt, het gaat er mij om dat zij u kennen. En hij spreekt God aan. Het eerste woord van het gebed dat is, Jezus sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, Vader. Die naam komt in dit gebed 6 keer terug. En die wordt veel vaker genoemd in de gebeden van de Heere Jezus. In de evangelie worden 21 keer gebeden van Jezus genoemd. En ze beginnen allemaal met dit woord. Vader, Abba. Daar ligt het Griekse pater aan ten grondslag. En ook het Aramese Abba. Wat in het Midden-Oosten nog altijd gebruikt wordt door kleine kinderen voor hun vader. Abba, dat betekent gewoon papa. Papa. papa, zegt Jezus tegen zijn vader. Het toont de intieme verbondenheid van de Heer Jezus met zijn hemelse vader. Niemand anders op aarde had ooit God zo durven aanspreken. En daarna hadden mensen lang heel veel moeite om ook dit woord op de lippen te nemen. Maar zo leerde Jezus ook zijn eigen leerlingen bidden. Onze Vader in de hemel. In vers 6 en vers 11, 12 wordt de naam van God ook genoemd. De naam van God, dat is dat hij de enige ware God is. En die naam, zegt Jezus, die heb ik in de wereld bekendgemaakt. Jezus kwam op aarde om te laten zien wie God werkelijk is. Niemand heeft ooit God gezien, maar wij hebben de goedheid en de genade van de Heere God geproefd door de Heer Jezus die onder ons kwam wandelen. De naam van God, dat is Gods reputatie, dat is zijn identiteit. En dat dient dus ook in ons gebed en in ons leven onze diepste prioriteit, onze hoogste prioriteit te zijn. Dat Gods naam schittert door ons leven, dat Gods naam bekend wordt gemaakt en geëerd wordt. Zo leerde de Heer Jezus ons ook bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd in ons midden, ook in mijn leven. En dan kwam de Heer Jezus hier op aarde om ons, dat is het derde punt, om ons eeuwig leven te brengen. Er zit heel veel in dit gebed van de Heer Jezus, eigenlijk te veel voor één preek. Maar hij zegt in het eerste deel ook wat de bedoeling is van zijn komst. Hij zegt in vers 2, ik ben gekomen om aan de mensen die God mij gaf het eeuwige leven te schenken. U hebt mij de macht gegeven om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. En dan zegt hij in vers 3, het eeuwige leven is dat zij u kennen, de enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. De glorie van God wordt zichtbaar in het leven van Jezus, doordat hij leven schenkt, waarachtig leven. Leven wat niet ophoudt, eeuwig leven. En de kern van het leven is niet de tijdsduur ervan, maar de kwaliteit ervan. En de kwaliteit is dat wij God kennen, dat wij de eeuwige God kennen. Eeuwig leven is dat zij u kennen. Dat we de eeuwige God kennen als de bron van waarachtig leven. En dat leven, dat hoeft dus niet te wachten tot na onze dood. Dat begint nu al. Als je nu met God leeft, dan ken je nu God al. Eeuwig leven is in de Bijbel niet iets wat pas begint na onze dood. Eeuwig leven begint nu. En dan is de dood eigenlijk is de dood alleen maar een komma. Het gaat daarna gewoon verder met God. De dood is voor in de Bijbel eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Het is de overgang naar het leven met God. Maar je leeft nu ook al met God. Als je vooral leeft voor alles wat deze wereld te bieden heeft, dan zul je uiteindelijk onbevredigd blijven. Uiteindelijk wordt je hart dan niet bevredigd. Uiteindelijk bereik je niet je bestemming. Maar boven ons aardse bestaan uit zoeken wij de God die de wereld schiep. De eeuwige, de almachtige, die wij kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. En laat dit dus ook ons gebed zijn, dat wij hem mogen kennen. God de Vader. Totdat wij hem zien zoals hij werkelijk is. Nou, daar gaan we nu ook om zingend om bidden. Met het lied, het vers 5 van gezang 103. Laat u, Heer, laat mijn hart uw tempel mogen zijn. Het tweede deel van het gebed van de Heere Jezus in vers 19 tot vers 19 is gericht op zijn discipelen. En ook hier kijken wij weer kort naar drie dingen die Jezus bidt. Hij bidt voor zijn discipelen om Gods bewaring. Hij bidt voor hen om vreugde of vrede, shalom zou je kunnen zeggen. En hij bidt voor hen om heiliging. Allereerst bidt de Heere Jezus in vers 10 voor zijn discipelen. Of ze bewaard mogen blijven. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, opdat zij van u zijn. En dan zegt Jezus in vers 11, zegt hij, Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. De Heer Jezus bidt daar ook. Hij bidt voor die discipelen, opdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Dus die grootheid, die glorie, die heerlijkheid van God waar we straks over hadden, die wordt niet alleen zichtbaar in de Heer Jezus, maar die wordt ook weer zichtbaar in zijn discipelen. Zijn de discipelen worden geroepen om de missie van de Heer Jezus als het ware voort te zetten. Maar daarvoor is het wel nodig dat zij bewaard blijven, vers 11. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. Bescherm hen, zegt Jezus. Zelf zal Jezus terugkeren naar zijn hemelse vader, maar de discipelen blijven in deze wereld achter. En zegt Jezus, zij blijven in deze wereld, maar deze wereld is een gevallen wereld. Een wereld vol verleiding. Een wereld waar het gevaarlijk is. Een wereld die hen haat, zegt Jezus zelf. Nou, en dat dient dus ook ons gebed te zijn, dat wij in een wereld vol verleiding en vol slechtheid bewaard mogen blijven door de naam van God, door dicht bij God te blijven. Er kunnen zoveel mensen dingen op je afkomen. En wij leven in een tijd waarin iedereen druk is. Dat ongemerkt de Heere God en de Bijbel en de kerk naar de zijkant van het leven verdwijnen en zomaar overboord vallen. Dat je er geen tijd en energie meer voor hebt. Veel mensen kiezen niet bewust om niet meer met God om te gaan. Maar ze zijn zo druk met andere dingen dat ze er gewoon niet meer aan toekomen. Geboeid door duizend andere dingen. Vaak onbelangrijke bijzaken. Want zeg nou zelf. 3 uur naar schijpjes kijken per dag. Hè? Daar zit toch ook veel onzin bij. Als je dat 1 uur minder zou doen, zou je dan wat missen? Zou je dan echt wat missen? Nou, eigenlijk niet toch. Dus als je dat wat minder zou doen, wat meer bezig zou zijn met de dingen van God, dan zou je ook sneller dichter bij God komen. Dus om bewaard te blijven bij Gods naam, daar zijn ook geestelijke disciplines voor nodig. Geestelijke disciplines van geregeld Bijbel lezen en bidden, liefst elke dag. Hè? En geregeld omgaan met andere christenen. Liefst in een kleine groep waar je elkaar kent. Dat bouwt de gemeente. Dat met elkaar omgaan in kleine groepen en elkaar leren kennen daar. En elkaar aansporen om de Heere God te kennen. In een gevallen wereld hebben wij het nodig om bewaard te blijven door de naam van God. Door constant te beseffen wie de Heere God is. Laat dat niet overwoekeren. Door de drukte en de verleidingen in dit wereld. In deze wereld. De Heer Jezus die bidt dan ook nog. Ik vraag niet, vers 15, of u hen uit de wereld weg wil nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Want die duivel, die probeert altijd ons te verleiden. Dat is de tegenstander van God. Hij zal altijd proberen ons te ontmoedigen om het pad van God te gaan. Hij zal altijd proberen als christenen ons tegen elkaar op te zetten en wantrouwen te zaaien onder ons. Maar de Heer Jezus is groter dan de duivel. Hij leert ons bidden, verlos ons van de boze. Dat is het eerste waar Jezus om bidt, de bewaring, bescherming van zijn discipelen. In de tweede plaats bidt hij ook om hun vreugde. De onderwerpen waar Jezus om bidt, die buitelen hier eigenlijk een beetje over elkaar in. Het gaat van het een in het ander. Eenheid tussen de kinderen van God, blijdschap, vrede, dat vloeit in elkaar over. Als je het goed hebt met elkaar, als er harmonie is, dan word je daar ook blij van. Dan ga je in vrede de kerk uit, nietwaar? En Jezus bidt daarom, dat wij het goed mogen hebben. Dat er harmonie is, dat er eenheid is in de kerk. Ook midden in deze gevallen wereld. De blijdschap waar Jezus dan om bidt, betekent niet dat er nooit problemen zijn. En dat er geen crisissen zijn in je leven. Nee. Ik denk als je christen bent en met God door het leven gaat, dat er eerder meer crisissen komen in je leven dan minder. wat hier bedoeld wordt, is een basisgevoel van geborgenheid, van vrede, van veiligheid. Zelfs midden in de nood en ellende. Dat je weet, ook als ik naar het ziekenhuis moet, ook als ik mij klaar moet maken om het leven te verlaten, dat ik toch veilig ben in Gods hand. Dat ik geborgen ben. Dat ik word vastgehouden. Dat er een vangnet is onder mijn leven. Dat betekent Jezus. Maar die vreugde betekent ook dat er wel momenten mogen zijn van feest in je leven. Dat je mag verheugen in mooie dingen, in hoogtepunten, in mijlpalen. Dat er ruimte mag zijn voor muziek, voor enthousiasme, voor lofprijzing. De blijdschap van de Heer, dat is onze kracht. Staat in Nehemia 8 vers 11. Als kind van de Heer door Jezus Christus is er altijd ruimte, is er altijd ook gelegenheid, reden voor blijdschap en dankbaarheid. En daar mag je net als Jezus hier doet om bidden, voor jezelf en voor andere mensen. Dus Jezus bidt om bescherming, hij bidt om blijdschap en hij bidt tenslotte ook om de heiliging van zijn discipelen. Hij zegt in vers 17, heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En heilig, dat komt van een Hebreeuws woord wat betekent apart gezet. God de Vader is bron van heiligheid en licht. Jezus noemt hem in zichzelf heilige Vader. Maar Jezus kwam ook om mensen apart te zetten. Heiligheid betekent apart gezet van zonde en duisternis. Vol zijn van het licht van God. De Heer Jezus kwam als het licht van God in onze wereld. Maar hij zegt ook van zijn discipelen dat ze het licht van de wereld zijn. Ze zijn geroepen om wat Jezus kwam doen voort te zetten. Daarom zegt vers 18, ik zend hen naar de wereld zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Maar dat ze gezonden worden in de wereld, dat heeft wel een voorwaarde. De voorwaarde is dat wij dicht blijven bij het woord van God. Heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Nou, bij die waarheid kun je denken aan de Bijbel. En daar hebben we het net ook al over gehad. Hè? De Bijbel, wat is belangrijk, dicht bij de geboden van God te blijven. En dagelijks dat op je te laten inwerken. Maar de Heer Jezus wordt in het Johannes Evangelie ook het woord van God genoemd. Dus het woord van God is hier niet alleen Jezus. Maar als er staat, heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Dan gaat het ook over Jezus zelf. Die van zichzelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Blijven in de waarheid betekent dus ook dicht blijven bij de Heer Jezus als je koning en Heer. En dan kun je als zijn volgeling gebruikt worden om iets van zijn goedheid, van zijn licht, van zijn heiligheid ook zelf weer door te geven in de omgeving waar Jezus je stelt in deze donkere wereld. Daar gaan we nu ook om bidden met het volgende lied. O Geest die al Gods heil ontvouwt. Gezang 103, vers 6. En dan het laatste gedeelte, het kortste gedeelte ook, van vers 20 tot en met vers 26. Daar bidt de Heer Jezus voor alle gelovigen, voor heel de wereldkerk. Hij zegt in vers 20, ik bid ook voor allen die door de verkondiging van de discipelen in mij zullen geloven. En dat gebed strekt zich dus ook uit naar ons, want wij zijn ook deel van die wereldkerk. En ook hier bidt de Heer Jezus weer voor drie kernzaken. Hij bidt om eenheid. Hij bidt om het getuigenis van de kerk en hij bidt om de twee handen van de kerk. Dat ga ik zo nog uitleggen. In de eerste plaats bidt de Heer Jezus hier voortdurend in dit gebed om eenheid. Hij bad dat als voor zijn discipelen in vers 11. Hij benadrukt het nu tot wel drie keer toe voor heel zijn gemeente. Vers 21, laat hen allen één zijn, Vader. En in vers 22... Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Wij delen in de grootheid, in de glorie van God. Iets van de glorie van God wordt zichtbaar in de kerk. Als we één zijn. ik in hen en u in mij, dan zullen zij volkomen één zijn. En dan zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij hebt lief gehad. In feite is er hier op aarde maar één kerk. Wij geloven één heilige algemene christelijke kerk. Allen die als Gods kinderen met hem en daardoor met elkaar verbonden zijn. Die eenheid ligt niet in onze organisatie. Die ligt niet hier op aarde, maar die is bovennatuurlijk. Die ligt bij Christus, omdat wij verbonden zijn met Christus. Zoals u in mij bent, zegt Jezus, en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn. En dat herhaalt hij nog eens in vers 23. Als christenen zijn wij verbonden, omdat de Heer Jezus ons kent en ons vergadert in zijn gemeente. En hij doet dat al sinds de Pinksterdag. En hij doet dat momenteel in alle landen op aarde. Wij zijn door de geest opnieuw geboren in het huisgezin van God. En dat maakt dat je met gelovigen van andere landen, aan de andere kant van de wereld, waar je de taal niet eens kent, dat je plotseling een diepe eenheid met andere gelovigen kunt ervaren. Ook in andere kerken. Als je daar binnen staat en je ontmoet die mensen, dat je plotseling merkt, ja, wij zijn broeders en zusters. Dat je meer eenheid soms kunt ervaren met vreemde mensen die christen zijn, dan met je eigen broers en zussen. Dat, ja, op een of andere manier worden wij door de geest aan elkaar verbonden. De Heer Jezus voorzag wel dat zijn kerk op aarde enorm verdeeld zou raken en verleid zou raken. Hoeveel verschillende kerken zijn er al wel niet alleen in Barneveld? Hè? Ik heb een keer geteld in de Barneveldse krant dat er elke zondag meer dan 100 kerkdiensten zijn rondom Barneveld alleen. Wist u dat er op... Nou, toen ik eerst een zendeling naar Indonesië ging, toen kwam ik daar allerlei kerken tegen. En ik dacht, ik wil toch proberen een beetje zicht te krijgen op wat voor kerken hier allemaal zijn. Ik had een schriftje en dan schreef ik allemaal de namen op van die kerken. Toen ik 100 verschillende namen had van kerken, ben ik gestopt. Want ik kwam er niet meer uit. Zoveel verschillende kerken, alleen in Indonesië. Hè? Er zijn op aarde, las ik in een handboek van christelijk geloof, er zijn op aarde 21.000 christelijke denominaties, kerkgenootschappen. De NGK is er één van. De GKV is er één van. Hè? Maar 21.000 verschillende denominaties zijn er op aarde. En de meeste van die kerken, van die denominaties, hebben honderden kerken. Met name in de protestantse en in de gereformeerde hoek van de wereldkerk is de kerk enorm versplinterd. Ondanks het feit dat de Heer Jezus eenheid verlangt, komen er nog steeds kerken bij. En daarom dienen wij van harte de eenheid met andere gelovigen te zoeken. Daarom ben ik ook blij met de fusieplannen tussen GKV en NGK. En hoop ik dat wij elkaar kunnen versterken om nog meer de grootheid van God uit te stralen. Ik ben heel blij met de jaarlijkse openluchtdienst. En ik vind het altijd een feest om daar met alle gelovigen in voorthuizen naartoe te gaan. De Heer Jezus leert dat die eenheid tussen gelovigen, dat ook een zaak van gebed is. Dat je daarom kunt en moet bidden. En waarom is die eenheid nou zo belangrijk voor Jezus? Nou, zegt Jezus, dat is ons belangrijkste getuigenis. In vers 21 bidt hij voor eenheid. Hij zegt, vers 21, laat hen allen één zijn, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen één zijn in ons, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Opdat de wereld gelooft. Door onze eenheid gaat de wereld geloven. Daar gaat een kracht van uit als we hartelijk verbonden zijn in Christus. En als wij als kerk iets uitstralen van verbondenheid en van liefde, van hechtheid met elkaar, dan gaat daar wat van uit. En dat geldt vooral als die kerk verschillend is. Als je met allemaal dezelfde mensen, allemaal grijze mensen of allemaal jonge mensen bij elkaar zit, dan is het niet zo moeilijk om één te zijn. Maar als je met allemaal verschillende mensen bij elkaar zit, jong en oud door elkaar, en mensen van heel verschillende achtergronden, verschil in achtergrond, rijk en arm, geletterd, eenvoudig, blank en bruin, verschil in geaardheid en seksen misschien wel, man en vrouw, maar ook hetero en homo en getrouwd en ongehuwd. Als dat allemaal bij elkaar zit, harmonisch elkaar vasthoudt, dan gaat daar iets van uit. Die verbondenheid vormt een getuigenis zonder woorden. Maar omgekeerd, wanneer gelovige mensen het niet met elkaar uithouden. En ondanks het feit dat ze zoveel met elkaar gemeenschappelijk hebben, toch ruzie maken. Dan ondermijnt dat ons getuigenis. Dan keren met name jonge mensen keren gedisillusioneerd de kerk de rug toe. Ze keren zich teleurgesteld af. De Heer Jezus verlangt dat zijn kerk op aarde groeit. En daarvoor is hechte verbondenheid heel belangrijk. Daarom is het belangrijk dat je niet alleen maar voor jezelf naar de kerk komt, maar dat je ook voor de anderen komt. En dat je als je in de kerk bent ook omkijkt naar anderen. En interesse toont voor elkaar. Wat gebeurt in deze gemeente om dan naar elkaar om te zien? En nu in de nieuwsbrief dat er steeds iemand wordt voorgesteld, vind ik krachtig. Daardoor komt de cement, daardoor leer je elkaar kennen. Dat is deel van ons getuigenis. Voor die roeping als gemeente ontving de gemeente twee armen, twee handen. Dat is ons laatste onderwerp. De eerste hand van de kerk, dat is Gods boodschap. Hoe de Vader de wereld schiep, hoe de Heer Jezus komt als onze verlosser, hoe de Heilige Geest ons wil bezielen om lief te hebben. Die boodschap bestaat uit woorden die zijn geschreven. En die boodschap wordt steeds verkondigd, ook hier vanaf deze plek. Steeds wanneer wij samenkomen, bezinnen we ons daarop, zingen we erover, bidden we erom. Jezus bidt in vers 8 dat hij de woorden van God, dat hij die aan ons heeft doorgegeven. En dat we die woorden zullen bewaren en dat we daardoor geheiligd mogen worden. De waarheid ervan zal ons heiligen. Dat is de eerste hand van de kerk. Gods woord, Gods boodschap, zijn waarheid die ons bekend is gemaakt. En de tweede hand van de kerk, dat is de liefde. Dat is de liefde die wij ontvangen door de Heilige Geest. De Heer Jezus die zegt in vers 23 dat de wereld moet beseffen dat God haar lief heeft. Maar de wereld kan dat alleen beseffen wanneer wij als christenen dat ook uitstralen en dat verkondigen. De kwaliteit van onze relaties met elkaar is daarom heel belangrijk. Liefde is belangrijk in de opvoeding van een kind, maar het is ook belangrijk in de opvoeding van een gelovige. Wat hier op het podium gebeurt is belangrijk, maar nog belangrijker is wat we er met elkaar mee doen. Wat we er onder elkaar mee doen. En als het omgekeerde gebeurt, als er roddel is en kritiek en zelfzucht en achterdocht en hoogmoed, dan verzwakt dat ons getuigenis, dan is dat een aanfluiting. Maar liefde, meeleven, betrokkenheid, dat is wat mensen zoeken in een kerk. En dat is ook waardoor een kerk gaat groeien. Dus die twee handen heeft de kerk. De boodschap van God en de liefde van God. En we hebben allemaal een eigen rol om die twee boodschappen vast te pakken en dat handen en voeten te geven. En de Heere Jezus bidt dan tenslotte in het laatste vers. Daar bidt hij, of nee, in vers 24 is dat, daar bidt hij dan, laat hen uiteindelijk zijn waar ik ben. Vers 24, Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. En wij weten waar de Heer Jezus is, aan de rechterhand van God. Hij verlangt als de bruidegom naar zijn bruid hier op aarde. Wij zijn zijn geliefde. Hij kijkt als de bruidegom uit naar zijn bruid, de gemeente. Laten wij bidden en werken met dit gebed van de Heer Jezus, zodat wij goed voor de dag mogen komen op de dag dat de Heer Jezus komt als de bruidegom. Amen. Daar bidden we tenslotte om, met vers 7 tot en met vers 9.